En ik ga Handelingen 1, vers 1 tot 11 lezen. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zou gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in de wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er en opeens twee mannen in witte gewaden bij hem. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
Hallo. Hallo, hallo. Ik heb een corporaalstem, zeggen ze altijd, dus op zich heb ik de microfoon niet nodig. Maar het gaat meer voor de kijkers thuis, zeg maar. Hè? Ik heb ooit een Pinksterboodschap ingesproken bij Goed Nieuws Radio. En de DJ die keek naar de equalizer. En die zegt: dominee, toen heette ik nog dominee, dat was back in the day. Die zei: dominee, u hebt het grootste natuurlijke volume wat ik ooit gehoord heb. En dat zegt wel, hij had nogal wat sprekers daar gehad. Dus, maar ja, dit is voor jullie thuis. Halleluja. Sowieso, als je thuis bent, het is leuk om thuis te zijn, maar het is veel leuker om hier te zijn. Echt waar. Soms kun je niet anders, moet je daar zijn, dat is oké. Okay. Moet je werken, of misschien is er iets fysieks. Maar weet je, echt onderdeel zijn van je eigen familie, weet je wel, ter plaatse zijn. En dat is niet zo mooi als collective worship, ja toch? Ik bedoel, in je eentje aan bidden is te gek, maar om samen echt de Heer te zoeken. Wauw, fantastisch. Huh? Wauw. Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer. Vierde keer binnen een week. Het moet allemaal niet gekker worden. Voor de mensen die er niet waren deze week, boe, nee, grapje. Je zult vast iets anders te doen gehad hebben. Maar we hebben echt een geweldige gebedsweek gehad deze week. Waarbij ik woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond mocht spreken. En vanochtend weer. Nou, ik hoorde vanochtend dat Jan nog niet zat van me is, dus daar ben ik heel erg blij mee. Pastor Jan. En ik ben dankbaar dat ik weer hier mag zijn. Ik heb een groepje deze keer van Rotsvast meegenomen. Heel tof. Want we hebben weer een Rotsvast weekend gehad. Ik had nog niet veel te doen gehad. Maar we hebben echt geweldige dingen meegemaakt weer dit weekend. Pastor Thomas Zagstreum heeft les gegeven. Ik weet niet, heeft hij hier of zoals gesproken? Ja, dus jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Goede spreker, mijn geestelijk vader, vanaf mijn 19e al. Dus echt mooi om hem dan te eren. En gistermiddag, we wilden eigenlijk gewoon de straat op gaan. Maar de Heer bepaalde ons bij het feit dat we naar vier plaatsen in West-Friesland moesten gaan. Om daar zomaar op de bres te gaan staan en daar te bidden voor West-Friesland, voor Noord-Holland. En dat was echt geweldig, moet ik zeggen. Echt heel bijzonder. En we merkten echt dat God gewoon in de hemelse gewesten gewoon een doorbraak aan het geven is. Noord-Holland, de provincie waarvan iedereen zegt, reddeloos verloren. En ook West-Friesland, het minst kerkelijk gebied van Nederland. Weet je, het zijn altijd die plaatsen die God uitzoekt om juist de wonder te doen. Dat zien we altijd ook in de historie. Bethlehem, te klein om Judas, tot Judas geslachten te behoren. Daar is niet één geweldige koning, maar twee koningen geboren. Halleluja. En dus God heeft Noord-Holland gewoon op het hart. Ja, toch? En God heeft jullie op het hart. Halleluja. Voor de mensen die me nog niet kennen, ik zal me even kort voorstellen. Wie is die drukke man daar? Mijn naam is Jan de Haan, ik ben 48 jaar. Ik ben getrouwd met de meest liefdevolle en geduldige vrouw van de wereld. Vooral geduldig. Nee, kan niet, hè? Nee, nee, die van jou is ook veel geduld nodig, broer. Inderdaad, dat is waar, ja. Maar ze heeft je wel goed leren knuffelen. Halleluja. Maar ja, in elk geval voor mij zeker. Nou, je hebt veel geduld nodig met mij. En dat, daar is echt in geslaagd. Een vier vader van drie geweldige kids, waaronder deze. En dit jaar zijn we 25 jaar getrouwd. Halleluja. 13 december ben ik jarig. En dat is net geweest. Maar ik zeg altijd dat mijn echte verjaardag is 24 september. En waarom? Het was 24 september 1992. Zo rond 9:30 ochtends. Dat ik de Heer Jezus mocht leren kennen als mijn persoonlijke redder en verlosser. Halleluja. En ik zeg altijd, om mijn levensverhaal even heel kort te maken. De politie zocht me, maar Jezus vond me eerder. Want zo was mijn leven eraan toe, zeg maar. Het had niet veel gescheeld of ik was een hele hoop van mijn vrienden achterna gegaan. Veel van mijn vrienden uit die tijd die zijn in verslaving terechtgekomen. Die zijn in de gevangenis terechtgekomen. Een paar weken geleden hoorde ik nog van een vriend van mij van vroeger die te vroeg overleden is. Aan de gevolgen van drugsgebruik en dat soort dingen allemaal. Dat waren vrienden van mij van vroeger. En iedere keer als je daar weer mee geconfronteerd wordt, dan denk je weer aan die ene dag dat je de Heer Jezus mocht leren kennen. En dan denk je, wat is Hij goed? En wat is Hij trouw? En wat is Hij liefdevol? En dat hij zich altijd uitstrekt naar ons in wat voor situatie we ook zitten. Ja, toch? Mooi, hè? Op het moment dat ik tot geloof kwam, wilde ik het aan iedereen vertellen. Dus ik ben het ook meteen gaan doen eigenlijk. Ik wist er nog niet per se heel veel van. Ik weet niet precies of alles wat ik zei theologisch verantwoord was. Maar ik wist wel gewoon dat in de eerste week kwamen er alweer mensen tot geloof en dergelijke. En ik kom uit Appingedam. Komt hier iemand uit Groningen trouwens? Iemand? Nee. Half Gronings inderdaad. Half gezalfd inderdaad. Grapje. Nee, maar we hadden een trein van Appingedam naar Groningen. En die heette de Watloper. De Watloper, en dat deed je een half uur over, zeg maar, van Appingedam naar Groningen. En als je het voorrecht had om voor me te komen zitten, dan aan het eind van een half uur, dan kende je het Lucas Evangelie uit je hoofd, zeg maar. Dus op een gegeven moment had ik niet zoveel mensen meer in mijn buurt, maar dat maakte niet uit. Ik kon altijd wel weer mensen vinden om tot de Heer Jezus te leiden. Als je uit de hel komt in het leven, en je weet wat het is om Jezus te leren kennen, dan wil je dat iedereen dat weet, ja toch? Ik ben op mijn 25e theologie gaan studeren. En ik werd op mijn 32e beroepen in een hele mooie gemeente in Haarlem. En dat hebben we tot 2016 gedaan. Het was een hele mooie vruchtbare tijd, maar God gaf me een roeping voor jongeren. En voor de straat. En toen we stopten, zijn we naar de Bijlmer gegaan, Amsterdam Zuidoost. Om Rotsvast Bijbelschool op te bouwen. En dat was in 2016. Rotsvast is een discipelschapprogramma waarbij we jongeren vanuit het hele land 2 weekenden in de maand welkom heten. Op een bepaalde locatie om te leren wat het is om Jezus echt te volgen in de praktijk, zeg maar. En dat doen we door een combinatie van theorie en praktijk, onderwijs en outreach. Het lijkt net het evangelie. Ja, toch? Ik zeg altijd, weet je, als je kijkt naar de manier waarop Jezus les gaf, dat was een volmaakte synergie tussen theorie en praktijk. Ik bedoel, wij lezen vaak de Bijbel en we zien dat Jezus spreekt over de graankorrel, die niet sterft. En dan zien we misschien iemand die in een klaslokaal staat, weet je, voor een bord. En zegt, kijk, ik teken nu een graankorrel. Weet je, als hij niet sterft, weet je, dan draagt hij geen vrucht. Maar Jezus liep gewoon met zijn jongens op straat. En daar gebeurde het allemaal. En daar gaf hij les. Dat is de manier waarop wij het ook doen. We zijn heel dankbaar dat we dat mogen doen. We zijn in 2016 dus gestart in de Bijlmer. We zijn hard gegroeid. Want we zijn dit jaar gestart op 3 locaties in Nederland. Eentje in Hoorn, eentje in Almere en eentje in Deventer. En we zijn ook in Afrika actief. Want er zijn 10 locaties in Oeganda ondertussen. Fantastisch. We zijn net terug uit Oeganda. Niet vorige week, maar de week erop. Daarvoor. Ik ben nog een klein beetje moe en af en toe roep ik heel wat amen en halleluja. En dat komt omdat ik in Oeganda heel veel preek. Ja? Dus als je denkt, ja, ik heb hier echt geen zin in, ik ga geen amen en halleluja roepen, ik ben heel Zaans en Nederlands. Dat is oké. Okay. Ja, ik neem het je niet kwalijk, maar dan nemen mij ook niet kwalijk dat ik af en toe halleluja zeg, oké? Oké? Okay? Amen? Lekker. Goed. Nee, maar moet je nagaan, wie had dat gedacht toen we 6,5 jaar geleden startten met een groepje van 11 jongeren in Amsterdam Zuidoost? Jongens, ik ben een grote dromer, echt waar. Maar dat had ik nooit kunnen vermoeden. Maar Jezus is de original dreamer. Amen? En Hij heeft alles mogelijk gemaakt. It's not about me, it's all about Him. Efeze 3 vers 20 zegt, aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. Amen. Mooi, hè? Passion Translation zegt ook heel erg mooi, He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all. Wauw. Dus hij zal oneindig veel meer doen dan jouw grote hart verlangen. Echt waar. Jouw meest ongelofelijke droom en je meest absurde geestelijke fantasie. Hij zal er overheen knallen, want dat is wie hij is en dat is hoe zijn plan is. Amen. God heeft ons in Efeze 3 vers 20 seizoen gebracht. Een seizoen van ongekende groei in Nederland en ook in het buitenland. En ook voor jullie. Ook voor jullie zal Efeze 3 vers 20 gelden. Ja, strek je er naar uit. Strek je er naar uit. Wees ambitieus op geestelijk gebied. Want hij gaat er overheen. Amen. Want hij is God. En sommige mensen vragen wel eens aan me, Jan, hoe is dit toch allemaal begonnen en wat houd je nou gaande? Nou, dan zeg ik altijd eenvoudig Red Bull. Nee, heel grappig. Dat mag niet. Dat mag niet. Flap ik dat weer uit, Jan. Sorry, man. Dat gebeurt me soms, hè. Dus... Maar weet je, het begon allemaal met het feit dat de geest in mijn hart begon te bewegen. Ja? Dat ik me heel erg bewogen begon te voelen tot het punt dat ik nog maar één gebed over had. Heer, ik zie waar onze jongeren doorheen gaan in ons land. En ik voel zo diep van binnen hun pijn. Ik voel hun nood en ik zie dat de wereld keihard naar de hel aan het gaan is. En ik kan niet meer meedoen aan die show die wij de kerk zijn gaan noemen. Snap je? Hier ben ik, Heer. Ik ben alles wat ik heb, maar ik geef het op voor u, Heer. En als u dat kunt gebruiken, dan geef ik het van harte, zodat u kunt doen door mij heen wat u wilt doen. Nou, omdat ik ook een beetje als autoriteit op het gebied van missie en evangelisatie en discipelschap gezien word, vragen mensen ook wel eens wat het nu het meest krachtige middel is voor evangelisatie. Is dat street preaching? In Oeganda is heel grappig, dan sta je in de file en dan staan er mensen staan heel te brullen. Maar alle ramen zijn dicht, dus ik vraag me soms wel eens af, waarom doe je dat? Street preaching, ja? Of is het drama? Drama is ook mooi, toch? Wie vindt drama mooi op straat? Ja, toch? Heel gaaf. Echt effectief, hoor, nog steeds trouwens. Als je denkt, nou, dat was van vroeger en dat soort dingen, weet je wel. En hards, kom je daar weer mee? Nou, geloof me, het werkt echt. Ja? Echt, als je een heel mooi dramastuk doet, weet je, we merken het wel eens in Hoorn, staan we op de Rode Steen, daar waar bijna niemand durft te komen, weet je, zo gaaf. En dan staan we daar, weet je, staan we dat dramastuk te doen en mensen blijven eromheen staan. En terwijl ze staan, ze breken. Ze gaan huilen. Het enige wat je hoeft te doen is naartoe te gaan en zeggen, hey, wat gebeurt er nou met jou? Ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Snap je? Of misschien is het worship op straat. Wauw. Het is niet voor niets dat presence zo groot is, toch, op dit moment. Hoe gaaf is het om gewoon de Heer groot te maken, weet je? Op straat, toch, Dennis? Mooier is het niet, man. Echt. Of is het juist het doen van goede daden? He? Weet je? Nou, mijn antwoord is altijd dat van alle missionaire gereedschappen die we hebben, gebed by far op nummer 1 staat. Gebed. Echt waar. Ja? En dan hebben we het wel over echt bidden, toch? Ik zeg altijd dat bidden geen monoloog hoort te zijn, maar een dialoog. Amen? Ja, toch? Het is niet het prevelen van een aangeleerd gebedje, maar het is het oprechte gesprek van een knecht met een meester, van een hartscontact van een kind met zijn of haar vader. Zo'n gebed. Ja, toch? Zonder gebed is er geen missie. Sterker nog, gebed is de missie. He, omdat het onze grootste missie is om relatie te hebben met onze schepper, toch? En meer op meer op Jezus te gaan lijken. En hoe doe je dat? 2 Korinthe 3 vers 18 zegt, wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Mooi, hè? Of Jos Douma zei het ooit, des te meer ik naar hem kijk, des te meer ik op hem lijk. Dat vond ik wel goed. Nou, hoe zie je nou Christus? En soms doe goed om je heen te kijken, want je kunt hem zien in zoveel mooie en kleine dingen, toch? Of mooie en kleine mensen. Hè? Huh? Om je heen. Maar meestal kun je hem het beste zien door juist je ogen te sluiten en je handen te vouwen. Huh? En als je met hem bent en met hem omgaat, dan kan het niet anders dat je meer en meer op hem gaat lijken. En als je meer op hem gaat lijken, dan zul je ook meer als hem zijn. En zal de missie waar we over spreken ook steeds meer vanzelf gaan, snap je? Dat wordt niet meer een of andere actie waar je voor kiest, dan ben je het gewoon. Wordt er geen keuze meer, maar een logische reactie op jouw relatie met hem. Dan wist je dat het woord missie eigenlijk helemaal geen Bijbels woord is. Dat is eigenlijk heel vreemd. Snap je? Ook de missionaire kerk, dat is eigenlijk iets heel raars. We spreken heel vaak over een missionaire kerk of over een missionaire bediening, maar de Bijbel kent dat helemaal niet. Jezus noemt namelijk de kerk, hij noemt het zijn ecclesia. En een ecclesia was in de Griekse en Romeinse tijd een groep mensen die uitgezocht waren om ervoor te zorgen dat de wetten, de normen en de cultuur van de overkoepelende regering gehandhaafd werden. Met andere woorden, de kerk is een groep mensen die door Jezus geroepen zijn om de missie van de Vader uit te roepen. Toch? Er bestaat geen kerk zonder missie. Bijbels gezien. Ja? Ik zeg altijd, sommige mensen zeggen dat de kerk Gods missie is. Dan heb je mensen in zo'n burn-out kerk, zeg maar, waar je komt en dan moet je allerlei dingen doen. En dan he, allemaal facturenlijsten en dat soort dingen. Weet je, overhangt dat. Weet je, en dan kom je binnen als nou, nog net niet helemaal nieuw lid. En je lijkt jong en vrolijk. Oh, wauw, ja, jeugdleider, jeugdleider. Zo'n kerk ken je misschien wel, toch? Ja? Ik wel. Zo'n kerk leidde ik ook, als ik eerlijk ben. De kerk is Gods missie. Wauw, laten we naar de kerk gaan. Weer burn-out. Tof, man. Ja? Anderen zeggen dat de kerk missionaire mensen ondersteunt. En dat is ook heel erg mooi. Maar ik zeg altijd, Gods missie heeft een kerk. Ja, toch? Maar de grote vraag die we dan met elkaar moeten beantwoorden is deze. Wat is dan de missie van God voor deze wereld? Wat is de missie van God voor deze wereld? Kom je automatisch uit bij de vraag, waarom kwam Jezus naar deze wereld? Want hij is de verpersoonlijking van Gods missie, toch? Zijn we er nog? Ja? Ik weet dat ik snel ben. Ja, tof. Bij de Biemerist is gewoon de tekst letterlijk. Dus als je denkt, wat heeft die man eigenlijk gezegd? Dan kun je daarna lezen. En anders kun je het nog een keer nakijken. En mooi aan, kun je het ook vertraagd, weet je, spelen. Wat? De kerk is Gods missie. Dat soort dingen. Ja. Maar je komt automatisch bij de vraag, waarom kwam Jezus naar deze wereld? Kwam hij om een paar goede schrijvers te inspireren voor een prachtig boek, met allemaal waardevolle levenslessen of zo? Of kwam hij alleen maar om te sterven, weer op te staan en de weg te openen naar de Vader, voor de mensen die in gebrokenheid leven, een soort van goed pensioen voor ons allemaal? Wat was nou zijn missie en hoe kom je daar nou achter? En ik zeg altijd, om iemands levensmissie te kennen, moet je luisteren naar dat wat hij als eerste zegt. En nadat wat hij je nog op het hart drukt op het moment dat hij weggaat. Snap je? Dat is waarschijnlijk de missie van iemand. Daar waar hij vrolijk van wordt, waar hij blij van wordt. Nou, als je goed kijkt in het evangelie en het boek Handelingen, dan lees je heel duidelijk wat Jezus' missie was, toch? Je ziet bijvoorbeeld in Marcus dat hij nadat hij gedoopt was door Johannes en door de verzoeking in de woestijn gegaan was, dat hij naar Galilea ging om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Marcus 1 vers 15 zegt, de tijd is vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je en geloof het evangelie. Dat predikt hij. Of er staat in Matthäus 4 vers 23. En Jezus trok rond in Galilea. Gaf onderwijs in een synagoge. En predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Wauw, geen half werk hè. Jezus predikte niet Christus en die gekruisigd. Toch? Of een prachtige driepunt spreek. Hij predikt ook geen psychosociale lessen zoals 5 stappen tot een beter leven of zo. Of mooie maatschappelijke thema's. Nee, hij wist dat de maatschappij waarin hij functioneerde kapot en verdorven was. En dat het daarom toe was aan een volledige restauratie. En Gods plan voor die volkomen restauratie heet het Koninkrijk. Ja, toch? Nou, wat is het Koninkrijk? Daar kun je heel veel over zeggen. Daar kan ik avonden aan studie overhouden. Maar de korte samenvatting zie je in het meest bekende gebed dat hij zijn leerlingen leerde. Wat is dat gebed? Onze Vader, we hebben net gezongen, hè? Onze Vader in de hemel, uw naam zij? Uw. Zoals? Oh, wauw. Hebben we al. Dat is mooi, uw koninkrijk komen. Hoe dan? Door dat? Zoals? En ook? Wauw, dat is het koninkrijk. De plaats van Gods volledige heerschappij heerst. Toch? Waar hij de volledige heerschappij heeft. En waar de principes van de hemel ten volle tot hun recht komen. En wat zijn nou die principes? Dat alles is zoals God het bedoeld heeft. En dus een plaats waar geen onrecht meer is. Waar geen geweld meer is. Waar geen discriminatie meer is. Waar geen racisme meer is. Waar geen slavernij meer is. Geen trafficking, geen verslaving, geen armoede. Waar liefde regeert. Waar waarheid heerst. Waar geen ziekte meer is. Waar geen lijden meer is en geen dood. Wauw. Halleluja. Come on. Dat is wat mensen die Jezus aangenomen hebben dan onderweg zijn. Hoe bijzonder is dat toch? Dat is de toekomst waar jij naar uit mag kijken. Come on. Maar het koninkrijk is niet alleen maar iets voor de toekomst, toch? Het is ook voor nu volgens Jezus zelf. Maar natuurlijk leven we in een gebroken wereld. En natuurlijk heeft dat effect op ons eigen leven. Maar er is zoveel meer koninkrijk dat al uit wil breken. En zichtbaar wil worden dan wij vaak vermoeden. Ja toch? En Jezus laat het zien door hier niet alleen maar te prediken over het koninkrijk, maar hij laat ook signalen zien dat het koninkrijk werkelijk is. He? Daarom staat er ook, hij predikte en elke ziekte en elke kwaal genast hij. En op de een of andere manier hebben we dat vaak uit onze Bijbel gegumpt, toch? We prediken het woord, we geven een studie over, Maar we vergeten vaak alles te doen wat Jezus deed. We stappen vaak niet uit om mensen de handen op te leggen, om te bidden voor genezing of bevrijding. En daarmee creëren we kerkleden met goed gevulde hoofden, maar met gebroken harten. Die ernaar verlangen om uit deze wereld weggehaald te worden. Ja, toch? Mensen die dankbaar zijn dat ze uit het land van de ketenen gehaald zijn en zwoegend onderweg zijn door de woestijn naar het beloofde land. He? Maar wat nou als diezelfde God die wonderen deed in de woestijn, die mannen gaf van het veld en kwakkels uit de hemel en die zijn volk van oase naar oase liet trekken, ook in de woestijn van onze wereld nog steeds zijn grote werken wil laten zien. Halleluja. Wat nou als hij een oase gegeven heeft aan een wereld in nood, als een ambassade van zijn koninkrijk. Met ambassadeurs die zeggen, kom maar hier als je in nood bent. Wij zorgen wel voor je. Wij geven je hoop. Wij bidden voor je. En wij vertellen je hoe je het paspoort krijgt, waardoor je een burger mag worden van het perfecte koninkrijk. Dat is het bestaansrecht van de kerk, jongens. Ja, toch? De kerk is die oase in de woestijn. De kerk is Gods ambassade in onze gebroken en corrupte samenleving. En jullie zijn zijn ambassadeurs. Halleluja. Echt waar. En als je daar niet mee bezig bent als kerk, dan heeft het eigenlijk geen enkele zin dat je er bent. Toch? Weet je, er zijn misschien wel heel veel dingen die je kunt doen wanneer je in de hemel bent. We hadden het van de week al over, toch? Ik bedoel, misschien kun je een babbel maken met C.S. Lewis of zo. Of ja, dat zou heel leuk zijn, hè? Oh, hoe heb je Narnia kunnen verzinnen? Ik zie helemaal een stuip krijgen hier ook. Of Dietrich Bonhoeffer, bijvoorbeeld. Zou ook leuk zijn. Met wie zou je willen praten? Mm-hmm. Bonhoeffer is leuk, hè? Corrie ten Boom, ik ook, hè? Oh, wauw. Tante Corrie. Kevin Koeman, wauw. Zeker, dit zou heel feestje zijn daar in de hemel als hij er ook is, inderdaad. Je kunt misschien heel veel dingen doen in de hemel, maar er zijn in ieder geval twee dingen die je daar niet kunt doen, oké? En die alleen maar hier op aarde kunt. Het ene is dat je alleen maar hier een keuze voor Jezus kunt maken. En je leven aan hem kunt geven. Zodat je uiteindelijk daar zult zijn en niet voor eeuwig in de hel. Ja, toch? En laat niemand je iets anders vertellen. Hè? Want heel veel mensen vertellen andere dingen op dit moment. Van, ja, weet je, nou ja, weet je, als je overleden bent, dan kun je nog wel eens een keer een keuze maken of zo. Hoe dan? Ja, iedere andere gedachte is onbijbels, levensgevaarlijk. En dus het ene is dat je alleen maar hier een keuze voor Jezus kunt maken. En het andere is dat je alleen maar hier kunt verkondigen dat hij de enige weg, de waarheid en het leven is, toch? Niemand komt tot de Vader dan tot hem. He? Jezus kwam niet om de wereld te oordelen, staat er in de Bijbel. Want dat hoeft ook niet. De wereld is namelijk al veroordeeld. En onderweg naar een plaats van eeuwige afscheiding van alles wat mooi en goddelijk is. En geloof me, dat is geen goede plaats om te zijn. Amen. Jezus kwam om de macht van het oordeel op te heffen. En het enige dat je daarvoor hoeft te doen is te geloven in hem. En daarna mag je een leven gaan leven waarmee je hem navolgt. Halleluja, toch? Nou, hoe volg je hem na? Door dat te gaan doen wat je in de hemel niet meer kunt doen. Snap je? Bekering te prediken. En het koninkrijk zichtbaar te maken door je beschikbaar te maken voor de Heilige Geest. Die door jou heen wil prediken. Die door jou heen wonderen en tekenen wil doen. Door jullie allemaal heen. Zoals je hier zit. Niet alleen maar door Jan de Haan. Amen. En ook nog geloven, hè? Ja? Halleluja. Come on. Daarnaast mag je anderen leren om hetzelfde te doen. Dat heet discipelen te maken. Weet je, ik werd laatst geraakt door wat er staat in Handelingen 17, vers 16. En er staat, terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. Weet je, in de HSV staat het er op een manier dat bij de grondtek past. Want er staat dat hij zijn geest geprikkeld werd door het zien van al die gebrokenheid, al die valse zekerheid, al die duisternis. En er staat, now while Paul waited for them in Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Man, jongens. Ervaar je dat wel eens als je naar buiten loopt? Ervaar je dat wel eens als je televisie aanzet? Ervaar je dat wel eens? Als je kijkt op Facebook, Insta, Snapchat, weet ik veel, TokTok, oh nee, TokTok. Soms kijk ik wel naar TokTok en denk ik, TokTok. My goodness, man. Nee, maar die stirring, weet je, van binnen, dat je echt ervaart, wow, weet je, hoe duister is het in mijn omgeving, jongen. Weet je wel? Niet normaal, toch? Als je kijkt naar het Griekse woord voor die stirring, of dat geprikkeld zijn, dan kan er staan dat de geest in hem uitgedaagd werd door de duisternis om hem heen.
Het kan ook betekenen dat de geest woedend werd vanwege alles wat er gebeurde. Maar de letterlijke betekenis is dat je het gevoel krijgt alsof er iemand is die met een mes in je ziel steekt. Iedere keer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat je kapot gaat aan de situatie om je heen. Dat je van binnen leeg bloedt vanwege de wetenschap dat mensen verloren gaan omdat ze vertrouwen op valse goden. En het lijkt alsof er iemand met een mes in je ziel steekt. Wauw. Die ervaring is wat Paulus echt dreef tot de uiteinden der aarde. En dat is wat hem de meest bizarre keuze liet maken en hem de meest absurde pijnen liet ondergaan. Ja? Die ervaring zorgde mij ook weer voor dat ik iedere keer weer dit lijf bij elkaar raap om weer naar de straat van Nederland te gaan en weer naar de woestenij van Oeganda. Want weet je, toen ik die ervaring kreeg, toen kon ik niet langer gewoon de mooie dienstjes blijven doen die ik deed. Lekker liedjes zingen en niets doen, terwijl de wereld naar de hel gaat. Toch? Ik heb niets tegen de kerk trouwens. Heel veel mensen denken hij is anti-kerk. Nee. Ik hou van de kerk met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Gepassioneerd hou ik van het lichaam van Christus. Ja, echt waar. Want het is door de kerk dat Jezus zijn werk doet. En niet op een andere manier. Amen? Weet je, ik kon niet langer christenen het valse gevoel van zekerheid en effectiviteit geven. Maar ik wilde de kerk activeren om dat te gaan doen waar ze toe geroepen is. Ga uit. Ga uit. Ga uit. Niet blijf binnen. Ja, toch? Maar weet je, ik had geen enkel recht van spreken wanneer ik zelf in mijn ivoren toren zou blijven zitten om preken te schrijven en goede diensten te bedenken. Snap je? Hoe gaat het met jou? Mooi. Daar ben ik blij om. Ik hoop dat het op elk aspect goed gaat. Maar ben je ooit op die manier geraakt door wat je om je heen ziet gebeuren? Heb je dat zo meegemaakt? En zo ja, wat heb je ermee gedaan? But they need to hear the truth, bro. Goed zo. Ja, weet je wel. Nee, man. Wauw, Fabio, jongens. Fantastisch, toch? Mooi, hè? Ja, maar meer Fabio's in de gemeente. Ik wil niet zeggen, ongeveer 10%. Niet meer. Niet meer kunnen we niet aan, hè? Toch? Nee, maar even, weet je, ben je ooit, even serieus jongens, ben je ooit op zo'n manier geraakt? En zo ja, wat doe je er dan mee? Want zondag is hier, maar maandag komt eraan. En dan? Snap je? Hoe vaak hebben we niet met elkaar gezongen in een dienst? Prachtige lied. Ga dan in zijn naam, verkondig Jezus. We kennen hem toch? Kinderen van God staan nu op in zijn kracht en verkondig Jezus, redder, verlosser en Heer. En we gaan er door de deur en we drinken koffie. En we zeggen iets over de preek. Weet je? En we gaan naar huis. En we zitten bij elkaar. En we denken, oh, we gaan iets over de dienst zeggen. Leuk. En dan op maandag. En de collega naast ons, die gaat verloren. Maar we denken, ah, doe me niet. Ik vind het zo eng. Herken je dat? Ja, toch? Wauw. Weet je, ieder jaar overlijden er 171.000 mensen in Nederland. Dat zijn 468 per dag. Dat is 39 tijdens deze dienst. Volgens de statistiek heeft 14% van die 468... nog maar een actief geloofsleven. Dus van 65 mensen kunnen we met grote zekerheid zeggen dat ze naar de hemel gaan. En van 403 weten we dat niet zeker. Hoor je wat ik zeg? En de kans dat tussen die 403, dat er mensen zitten die wij kennen, onze familie, onze vrienden, onze klasgenoten, en wie weet wat nog meer, die kans is heel reëel. Ja, toch? Het is natuurlijk de keuze van deze mensen zelf dat ze hun scheppen niet serieus nemen. Maar ik ben van mening dat veel van die mensen hun scheppen wel serieus zouden nemen wanneer Gods mensen zijn missie eens wat serieuzer zouden gaan nemen. Toch? Jezus nam de missie van zijn vader serieus. Heel serieus. Zo serieus dat het hem alles mocht kosten. Echt alles. En wij, wat hebben wij ervoor over, jongens? Wat mag het jou kosten? Ja? Amen. En alles? Halleluja. En toen je ja zei tegen Jezus, werd je niet lid van een zinvolle maatschappelijke vereniging, toch? Of van een leuke religieuze club. Nee, je ging een relatie aan met je hemelse vader. Je werd een burger van zijn koninkrijk. En daarmee kreeg je de rechten van een burger en van een zoon of van een dochter. Maar je kreeg ook de plichten die daarbij hoorden. Toch? We willen liever niet over praten als Nederlanders. Ja, en de grootste plicht die we hebben, is dat we de missie van Jezus serieus nemen en zijn woorden opvolgen. Toch? Zijn eerste woorden waren de woorden die mensen opriepen tot bekering. Omdat het koninkrijk aangebroken was. En wat waren zijn laatste woorden? Dat is interessant. Dat waren de woorden van de schriftlezing. Jezus stierf en stond weer op. heeft daarna nog 40 dagen met zijn discipelen doorgebracht, voordat hij naar de hemel ging. Waar hebben ze het met elkaar over gehad, die 40 dagen, wie weet dat? Koninkrijk van God, haha. Niet over welke vertaling we moeten gebruiken in de kerk. Of over de liturgie van zondag. Of over hoe de zangdienst ingericht moest worden. Wel Hebreeuwse liedjes, geen Hebreeuwse liedjes. Weet je? Wie de vergadering van de kerkraad zou moeten leiden. Nee, er staat dat hij met hen sprak over het koninkrijk. Hij nam dus echt nog goed de tijd om daar met hun over te spreken voordat hij ging. Dus Jezus start met het koninkrijk en hij eindigt met het koninkrijk. Het koninkrijk dat trouwens nooit te stoppen zal zijn, Jesaja 9. Amen? Het lijkt me dus best wel belangrijk dat wij ook eens wat meer gaan onderzoeken naar wat het koninkrijk nou precies inhoudt, toch? Maar wat waren nou zijn allerlaatste woorden? Dat is heel interessant. Was dat de grote opdracht in Marcus en Matthäus? Of zou het onze nauwgezette historicus Lucas zijn, die de laatste woorden van Jezus opschreef, zoals in Handelingen 1, wat we net gehoord hebben van die prachtige, zeer gezalfde dame daarom. Er staat, wanneer de belofte van Joël uit zal gaan komen, en de kracht van de Heilige Geest komt over jullie, dan zul je mijn getuige zijn. In Jeruzalem, in Judea, Samaria en de rest van de wereld. Wauw. Het Griekse woord dat hier voor getuige gebruikt wordt, is het woordje, weet jij het? Martur. Ja, zeker. Een letterlijke vertaling, Martus, hè, Marturo. En het letterlijke vertaling is dat dit mensen zijn die dat waar ze over spreken, gezien hebben, gehoord hebben, ervaren hebben, gevoeld hebben. En dat ze vervuld zijn van het onderwerp van hun prediking. Het woord martelaar is hier ook van afgeleid. Ja? Wauw. Man. Ja. En dat is iemand die er werkelijk alles voor over heeft. Zelfs zijn eigen leven om anderen te vertellen over dat geweldige wat ze gezien, ervaren en gevoeld hebben. Als de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie mijn martelaren zijn. Auw. Of niet? Wat zou de reactie moeten zijn bij een gelovige wanneer de Heilige Geest over je komt? Ik wil je Christus verkondigen en dat mag me alles kosten. Want ik heb hem gezien, ik heb hem ervaren, ik heb hem gevoeld en ik heb hem gehoord. En daarom luister ik naar zijn opdracht. Ja toch? Dat is wat er gebeurt wanneer de Heilige Geest over je komt. En als dit niet de reactie is, dan moet je je afvragen in welke geest jij gedoopt bent. Echt waar. Als dit niet je reactie is, dan moet je afvragen in welke geest jij gedoopt bent. De Heilige Geest kan prachtige dingen doen in jou, toch? En door je heen. Halleluja, we zijn Pinkse mensen, toch? Ja? Misschien mensen uit andere kerken die nog een beetje moeten wennen aan Pinkse zijn. Prima, maar je wordt vanzelf heel erg Pinkster. Dat kan niet anders hier. Ja? Jongens, ik hou van profetie, jullie ook? Wauw, ik hou van zingen in tongen. Woo! Manifestaties van de geest. Come on, let's do that. Ja? Maar let op, maar de geest die je alleen maar laat vallen, laat lachen, laat brullen, zonder verdere levensverandering, is niet de geest die vanuit God komt. Ja? Want zijn geest vult je ook met een diepe bewogenheid voor de wereld om je heen. Ik voel het mes, Heer. Iedere keer opnieuw. Toch? Ik voel die steek in mijn ziel. Tjak. Iedere keer wanneer ik om me heen kijk. Iedere keer wanneer ik weer hoor dat er een tiener is die geen antwoord had op de pijn in het leven. En er een einde aan maakte. Ik voel het. Tjak. Toch? Altijd wanneer ik denk aan mijn beste vriend die Jezus niet kent. Man, dat doet iets met me. Mijn familielid die onderweg is naar de hel. Weet je. Oh. Als ik een verslaafde zie op het bankje. Iedere keer opnieuw. Man, weet je, tjak, het doet iets met me. Weet je, ik ga hem verkondigen, staat er. En ik begin in Jeruzalem, weet je, ik vind dat heel mooi, hè, zo'n geografisch iets. Ik begin in Jeruzalem. Hele mooie volgorde, weet je. Ik kan je uit ervaring vertellen dat het veel gemakkelijker is om andersom te beginnen. Toch? De rest van de wereld. Veel gemakkelijker dan Jeruzalem. Hè? Zo eenvoudiger om te beginnen bij de rest van de wereld. Ik bedoel, pak een vliegtuig naar een willekeurig Afrikaans land en geloof me, je verkondiging gaat echt veel makkelijker dan in je eigen Jeruzalem. Toch? En toch zegt Jezus dat we dichtbij moeten beginnen. Dichtbij. De verkondiging start aan de keukentafel. Amen? Ja, toch op het moment dat je kinderen naar bed brengt. Ja, en op momenten dat je naast je man of je vrouw in bed ligt. Dat je samen de dag doorspreekt. Daar begint je verkondiging. Vaders, moeders, daar begint je verkondiging. En geloof me, dat wat je zegt is veel minder belangrijk dan dat wat je laat zien. Snap je? Je leven is de grootste verkondiging. Dus wees je bewust van je positie. Snap je, je kunt niet het jeugdwerk overlaten aan de kerk. Snap je, als het goed is het jeugdwerk in de kerk alleen maar on top of alles wat jij hun al leert. Snap je?
Je kunt niet het kinderwerk in de kerk. Ze hebben een half uur, drie kwartier. In mijn geval misschien een uurtje. Weet je, om die kinderen op te voeden. Maar in een uur in de week kunnen ze geen goede geloofsopvoeding krijgen, jongens. Die verantwoording ligt bij jullie. Snap je wat ik zeg? Dat begint in Jeruzalem. Vaders en moeders, let goed op. Lees met ze uit het woord. Bid voor ze. En leef ze voor, weet je, hoe Christus voorleeft. En geloof me, het is het mooiste wat er is. Een huis van discipels. Te gek, man. En dat kan heel jong beginnen. Amen. Zo grappig, weet je. Ik bedoel, we waren op een gegeven moment... was ik aan het worshipen en ik was in tongen aan het zingen en dat soort dingen. En Wendel, die zat daar, toen was ze nog heel klein. Ik denk een jaar of vijf of zo, zoiets. En zat met haar beren, zo, duim in de mond, zo een beetje naar me te kijken. Ik weet niet precies hoe dat eruit gezien moet hebben. Weet je, ik was in tongen aan het zingen en ik werd fanatiek. Ze, ah, Wendel, Heilige Geest is ook voor jou, toch? Zei ze, ja. Ik zei, joh, wil je ook gedoopt worden in de Heilige Geest? En wat houdt dat in, papa? Zo, wil je ook deze taal ontvangen? Een nieuwe taal? Zo, oh papa, dat kan ik al hoor. Hop, hele nieuwe taal eruit. Dan denk ik, oké, I'm humbled. Snap je? Het begint thuis. Weet je, wij bidden altijd voor onze zieke kinderen. Jullie ook? En we bidden ook als we denken, nou, ik weet niet of dat wel gaat werken. Maar wij bidden eerst voordat we naar de dokter gaan. We geloven in de dokter. Maar we bidden eerst voordat we naar de dokter gaan. Waarom? Als God een wonder doet, ah, dat vergeten ze nooit meer. Amen. Vergeet het niet, het begint in Jeruzalem. Vaders, moeders, daar begint het. Halleluja. Opa's, oma's. Wauw. Hoe belangrijk zijn opa's en oma's wel niet? Amen. Ik hoor zo vaak, hè. Oh ja. Ja, mijn moeder, mijn vader, die hadden niet zoveel meer met de kerk. Weet je wel, maar dan kwam ik bij opa en oma. En die pakten mijn handen altijd beet. En die gingen altijd voor ons bidden. En dan komt er een moment waarop ze echt tot geloof komen. Waarom? Omdat opa en oma voor ze gebeden heeft. Halleluja. Kom maar, applaus voor opa's en oma's, jongens. Echt wel. Halleluja. Yes. Weet je, let op. Als jij geen getuige bent in je eigen Jeruzalem, houd dan in de rest van de wereld maar lekker je kaken op elkaar. Snap je? Ja? Want dan heeft het helemaal geen enkele zin. Het begint dus daar. Daarna in Judea, en je familie en je vrienden. Ik weet niet hoe het met jullie staat, maar ik verkondig soms onder echt gevaarlijke groepen mensen. Soms zelfs onder moordenaars. Geen kleintje angst heb ik daar. Maar het zweet kan me uitbreken als ik eraan denk dat ik mijn buurvrouw de waarheid moet gaan verkondigen. Echt waar. Dus ik vind het doodeng. Ja, en wat kan er gebeuren? He? Ze zou misschien in de zomervakantie de groene bak niet bij de weg willen zetten of zo. Snap je? En toch vind ik het eng. Het begint daar. Judea, weet je, Jeruzalem, Judea. In je eigen buurt. Verkondig in je eigen buurt. Halleluja. Kom aan. Ja, maar stel je nou eens voor dat ze dankzij jou verkondiging, weet je wel. Ah, dat ze niet naar de hel gaan, maar naar de hemel. Hoe gaaf zou dat zijn? Ja? Wel mooi, hè? Arbeidsvitamine, ik ben ook wel aan toe inderdaad. Ja. Weet je, tegenwoordig zitten we rotsvast op meerdere locaties. En dat is echt heel mooi. We hoeven de meeste jongeren niet zoveel meer te reizen om mee te doen. Aan de andere kant maakt het soms ook wel een beetje ingewikkeld. Want jongeren vinden het vaak heel spannend om uit te stappen in hun eigen stad. Wij natuurlijk niet. Jongeren wel. Want stel je voor dat de mensen die jou kennen, zien dat je christen bent. Ja? Of dat je met hen in gesprek komt over het evangelie. Weet je? Of dat het mensen zijn waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten, of waar je altijd een mening over gehad hebt. Dat is Samaria. Samaria is een spannende plek om naartoe te gaan. Maar de reis gaat ook daar naartoe. Ook in Samaria zitten mensen die het evangelie nodig hebben. Juist op die plaats die wij ingewikkeld en onheilig en onrein vinden. Ja toch? Jeruzalem, Judea, Samaria. En dan van de rest van de wereld. Ze zitten te springen. Ze smachten naar het openbaar worden van de zonen en dochters Gods. En Jezus geeft ons de opdracht om te gaan en zijn werk te doen. Maar wist je dat hij ons met zijn laatste woorden geen werkopdracht gaf, maar een wachtopdracht? Geen werkopdracht, maar een wachtopdracht. Ja, je hebt een grote opdracht. Ja, je hebt een wereld te winnen. Ja, je moet de zieken genezen, de bezetenen bevrijden. En je mag mijn woord verkondigen. Maar nee, dat is niet het eerste dat je doet wanneer ik weg ben. Het eerste wat je gaat doen wanneer ik weg ben, is wachten. En waarop wacht je? Totdat de belofte van Joël vervuld is. En mijn plaatsvervanger gekomen is, de mentor, de trooster, de persoon die overtuigt van zonde en gerechtigheid, de herstellen van zielen, de kweken van de vrucht van het karakter van Jezus en de grote gave van de gever. De grote gever van de gave. En de persoon die het hemelse mes van bewogenheid neemt en het diep in onze ziel steekt. Namelijk de Heilige Geest. Halleluja. Ja, je bent geroepen om het koninkrijk te verkondigen en zichtbaar te laten worden. Want zijn koninkrijk is geen koninkrijk van woorden, maar van
kracht. Maar als je het koninkrijk gaat begrijpen, dan ga je begrijpen dat er geen rijk is zonder dat de koning zelf aanwezig is. Amen? En het is de koning die ons eerst moet vullen en moet onderdompelen met grote kracht. En dan, lieve mensen, hoef je het niet meer te doen, maar dan ben je het. Snap je wat ik zeg? Werk op aarde begint bij wachten op de hemel. Echt waar. Wanneer je wilt evangeliseren of missionair wil worden, dan begint het op je knieën. Het begint met je ogen gesloten, je handen gevouwen, of in mijn geval al lopend, springend, roepend, handen opheffen naar de hemel. Het maakt niet uit hoe je het doet. Maar het begint bij bidden. Echt waar. Ja? We zijn niet op deze wereld gezet om hemelburgers te worden. Maar we zijn burgers van het koninkrijk geworden om de hemel hier op aarde te brengen. Amen? Maar dat kan niet zonder dat de grote koning van de hemel ons binnenste rijk als eerste vervult. Hoor je wat ik zeg? Alles waar de hemel om bekend staat is uitgestort in die ene persoon. En die persoon wil komen en dan doe je het niet meer, maar dan ben je het. Halleluja. Er staat namelijk niet in de Bijbel dat we getuigen zullen doen, maar dat we getuigen zullen. Yes. Er staat niet dat we een licht aandoen, maar dat we het licht. Er staat niet dat we een bus met zout zullen pakken en het over de mensen moeten gooien. Nee, er staat dat het zout. Yes. Halleluja. Dubbel zout zullen we zijn. Come on. Weet je, niemand is in staat om een ander te genezen, toch? Niemand is in staat om een demon te overwinnen. Niemand is in staat om de ander te laten geloven dan door de naam van Jezus en de kracht die in ons uitgestort door de Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Come on. En lieve mensen, Rosvast is een echt een effectieve bediening. Daar ben ik best wel trots op. We hebben nu 3 locaties. Een aanvraag gekomen vanuit andere provincies. Actief in Oeganda. Binnenkort gaan we naar de Algarve in Portugal. Vervelend, hè? Ja. En dan zijn we in gesprek met leiders van de Portugese Zigeuner community. Om te kijken, weet je, of we ook voor hun een discipelschapsprogramma op kunnen gaan zetten. Geweldig, hè? En veel jongeren worden getraind in navolging. Veel mensen komen tot geloof, maken wonderen en tekenen mee. En dat is geweldig. Maar ik kan jullie vertellen dat dit alles te maken heeft met het feit dat we geleerd hebben dat we alles moeten doen vanuit gebed en vanuit aanbidding. Amen? Want het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Toch? En tijdens de weekenden doorzoeken we het aangezicht van de Heer. We wachten op zijn leiding. We doen voorbeden voor de jongeren. Tijdens het weekend ondernemen we helemaal niets voordat we eerst gebeden en gezongen hebben. Weet je, misschien denk je bij jezelf, maar Jan, is dat dan geen sleur? Nee, dat is het zeker niet. Het is de enige manier om de kandelaar brandend te houden. Want anders zou het werk veel te groot en veel te zwaar zijn. Ja, toch? Daarnaast zijn er rond de 90 mensen die ieder weekend op de knieën gaan voor het vast. Rond de 90 mensen. We hebben een algemene gebedsmail. En we hebben 3 appgroepen voor aparte locaties. Bidden, bidden, bidden. En als je niet meer weet, wat ga je dan doen? Bidden. Yes. Halleluja. Weet je, we weten als geen ander dat de effectiviteit van jouw getuigenis wordt bepaald door de kracht van je gebedsleven. Ja, toch? Laat me dit van echt aan jullie vragen. Jongens, wie van jullie verlangt ernaar dat er iets gebeurt in jouw Jeruzalem? Wie verlangt ernaar? Ja? In jouw gezin, met je partner, met je kinderen. Wie van jullie ervaart op dit moment een steek in zijn ziel? Als je denkt aan je kinderen. Je partner, je familie. Ja. Ga dan op je knieën en vraag de Heilige Geest of hij jou wil vervullen. Als je verandering wil in je gezin, ben jij de verandering. Echt waar. De Heilige Geest komt, hij wil je vullen. Hij wil het door je heen doen. Amen? Wie van jullie verlangt ernaar dat er iets gebeurt in jouw Judea, bij je familie, bij je vrienden? Ja? Heel mooi. Voor mijn vrienden. Roep dan de Heer aan om te komen met die grote kracht die van jou een getuige maakt, toch? Wie van jullie verlangt ernaar dat het licht door gaat breken op je werk, bij je collega's, hier in Zaanstad? Wie verlangt ernaar? Kom aan. Oké, en de rest? Oké, lekker wakker worden. Ja. Weet je, vraag dan of de hemel het licht bij jou van binnen aan gaat zetten, dat je gaat branden voor de Heer Jezus op een manier dat je je mond niet eens meer hoeft open te doen, maar dat de mensen van verre al het licht zullen gaan zien. Halleluja. Come on. De missie van Jezus begon met het feit dat de hemel in hem uitgestort werd, ja, bij zijn doop. En de missie van de discipelen begon met het feit dat ze wachten op de Heer en dat ze gedoopt werden met de Heilige Geest. Ja, toch? Jullie missie is toen ook begonnen. Halleluja. Maar zal geen handen en voeten krijgen wanneer je niet eerst dat doet waar Jezus zijn discipelen toe opriep. Ga niet op pad. Ga niet op pad. Ga niet proberen om mijn grote werk te doen voordat je een tijdje gewacht hebt. Wacht. Wacht, wacht, totdat ik je gevuld heb. En als ik je gevuld heb, dan mag je niet langer wachten. Dan is dat voorbij, want dan ben je een martus. En dan mag het je alles kosten. En dan moet je gaan. Ga naar Jeruzalem,
Ga naar Judea. Ga naar Samaria. En ga naar de rest van de wereld. Zullen we met elkaar gaan staan? Dank u, Jezus. I speak Jesus, kan het wel? Straks? Ja? Lukt dat? Ja? Laten we bidden. Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wat u gedaan hebt. Heer, dank u wel voor wat u gedaan hebt, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons niet aan ons lot overgelaten hebt, Heer. Heer, dank u wel voor wat uw woord zegt, Heer, dat al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Heer, u zegt zelf, Heer, ook in uw woord in Johannes, Heer, dat u niet gekomen bent, Heer, om deze wereld te veroordelen. Heer, dat hoeft ook helemaal niet, want de wereld was al veroordeeld. Heer, u bent gekomen om te behouden. Heer, en we hebben u leren kennen, Heer, als de weg, de waarheid en het leven. Heer, we zien het in het evangelie van Johannes, Heer. U zegt 7 keer ik ben. Heer, 7 keer ik ben, Heer. Heer, u bent, Heer, u bent. Oh, Heer, u bent de vredevorst. Oh, Heer, u bent de grote God. Heer, u bent het lam Gods, Heer, dat de zonde van deze wereld wegneemt. Heer, en u hebt ons gered, Heer. Heer, en daar dank u voor, Vader. Heer, we danken u wel voor die redding, Heer, die we hebben mogen leren kennen in u, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons gered hebt, Heer, van het rijk van de duisternis. Heer, van de invloed van Satan. Heer, dank u wel dat u de macht van de zonde gebroken hebt in ons leven. Heer, dank u wel, Heer, dat u hing aan het kruis van Golgotha. En dat u riep, het is volbracht. Heer, en toen u riep, het is volbracht, weten we dat het ook volbracht was voor ons. Heer, maar u hebt ons niet alleen maar een goed pensioen beloofd. Heer, u hebt ons ook een bestemming gegeven. Heer, u hebt ons ook onze originele positie teruggegeven, Heer. Als caretakers voor deze wereld. Heer, ambassadeurs van u. Heer, in deze wereld. Heilige Geest, ik wil u danken dat u hier bent. Heilige Geest, ik wil u danken dat u hier bent. Heer, dat u op dit moment ook deze zaal vult. Dat deed u al. Dat zijn mijn woorden. Heer, maar geef ons een moment, Heer, waarop onze hart afgestemd raakt, Heer, op uw hart. En de Geest, ik bid u, Heer, kom op dit moment. Heer, en raak ons aan. Heer, doe dat wat u alleen maar kunt, Heer. Heer, doe dat wat u alleen maar kunt. Heer, natuurlijk houden we van uw manifestaties. Natuurlijk houden we van profetieën en spreken in tongen. Heerlijk is dat. Heer, maar doe dat, Heer, wat u alleen maar kunt. Heer, maak ons bewogen. Heer, maak ons bewogen. Heer, maak ons bewogen voor een wereld in nood. In grote nood. Heer, neem het vet van ons hart af, Heer. Heer, haal het roest. Heer, haal het roest van de deuren van ons hart, Heer. Heer, en wrik de deuren van ons hart open. Heer, laat ons weer voelen, Heer, wat u voelt over deze wereld. Laat ons weer zien, Heer, wat u ziet, Heer, als u naar deze wereld kijkt. Heer, zet ons in vuur en vlam voor u. Heer, zet ons in vuur en vlam voor u. Heer, we zijn als Elia, Heer, in deze tijd. Elia die in zijn eentje stond op de Karmel. En die denkt, ja, wat heb ik nou eigenlijk... Ja, die had kunnen denken, wat heb ik nou eigenlijk voor effect? Ik ben maar in mijn eentje. En ik kijk naar die grote overmacht en ik denk, ja, dat ga ik nooit meer redden. Heren, zo had hij er kunnen staan. Heren, en zo zijn we vaak. Heren, laten we een voorbeeld nemen aan Elia, Heren. Heren, dat we voor uw volk gaan staan en dat we tegen zeggen, hoe lang hink je nog op 2 gedachten? Als God je God is, kies God. En als Baal je God is, kies Baal. Heren, laat ons net zoals Elia gewoon, heren, het altaar bouwen vandaag. Bouw het altaar gewoon in je hart op dit moment. Bouw het altaar. En als je durft, leg je leven op het altaar. Leg je leven op het altaar als sacrifice voor hem. Leg je leven op het altaar als sacrifice voor hem. En bid dan om het vuur. Maar jij kunt het vuur zelf niet geven. Dat kan God alleen maar. Het enige wat we kunnen doen is zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Ik ben bereid, Heer. Ik ben bereid.
Heer, ik ben bereid. Ik ben bereid om de kracht van uw Heilige Geest te ontvangen met alle aspecten. Met al zijn aspecten. Niet alleen maar de dingen die ons laten lachen. Niet alleen maar de dingen die ons vreugde geven en die ons laten dansen. Maar ook de Heilige Geest die ons hart laat huilen. Die ons hart breekt voor deze wereld om ons heen. Heere, breek ons hart opnieuw, Heere. Heere, breek ons hart opnieuw, Vader. Heere, breek ons hart opnieuw. Heere, breek ons hart opnieuw voor ons land, Heere. Heere, was zoveel verschrikkelijks gebeurd. Heere, breek ons hart opnieuw. Heere, breek ons hart. Heere, breek ons hart opnieuw, Heere, voor Noord-Holland, Vader. Ha, Heere, je bent zoveel van plan. Heere, maar als wij blijven zitten, Heere, en we doen niks. Heere, dan gebeurt er ook zo weinig. Heere, u hebt ons gekozen. U hebt ons gekozen als wessels, Heere. Heer, om uw geest en kracht in uit te storten. Heer, en door ons heen te werken. Maak ons bereid. Maak ons bewogen. Heer, voor de wereld om ons heen. Heilige Geest, kom nu. Heer, we kunnen niet zonder u. Weet je, ik word echt bepaald vandaag bij je. We willen graag persoonlijke voorbeden voor je gaan doen. En wat willen we doen? In de eerste plaats willen we gewoon... Ook de jongeren van ons vast, weet je. Ze willen heel graag voor jullie bidden. En de jongeren... zouden heel graag willen bidden voor vaders en moeders vandaag. Voor vaders en moeders. Weet je wel, mensen die zeggen, oké, ik heb gebed nodig om voor mij in Jeruzalem opnieuw in vuur en vlam te komen staan. Weet je, om echt een getuige te kunnen zijn in mijn gezin. Weet je, in mijn huis. Weet je, als je dat aandurft, dan kunnen we echt fantastisch bidden hoor. Echt waar. Hun handen zijn niet eng of zo. Ze zijn alleen maar vol van de kracht van God. Weet je, dus als jij dat graag wil, weet je, als je graag gezegend wil worden. Misschien ook opa's en oma's. Dat is ook mooi. Kom maar lekker naar voren en dan gaan ze voor je bidden. Vaders en moeders als eerste, opa's en oma's. Kom maar. Amen. Ik ben echt van overtuigd dat Gods Heilige Geest gewoon jullie echt een geschenk wil gaan geven vandaag. Gewoon een nieuw geschenk. En misschien zijn er situaties in je gezin waarvan je denkt, weet je, hier is geen oplossing in mogelijk. Ga ik je zeggen, je wordt gevuld met de geest van de God voor wie niet zo mogelijk is. Amen. Halleluja.